NPO Radio 1. VPRO.
Nog 7 nachten slapen en ons avontuur begint. Zouden we wel een strijkijzer meenemen? Wat voor kleren gaan we daar dragen? En als het regent, moeten we dan door de modder?
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, dit schrijft een verpleegkundestudente uit België op haar blog aan de vooravond van haar stage in Kameroen. Het is exemplarisch voor de manier waarop vele westerse jongeren stage lopen of vrijwilligerswerk doen in ontwikkelingslanden. Vol goede bedoelingen, maar zonder al te veel kennis van de plaatselijke mores. Dat moet anders. Maar hoe? Dat hoort u zo. En vakantie vieren in bezet gebied, op land dat is afgepakt van Palestijnen. Tegen de wet, maar diverse organisaties die appartementen verhuren maken dit mogelijk. Airbnb belooft beterschap. En wij controleren wat daarvan terecht is gekomen. Dat en meer hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst Iran. Zoals eerder op deze zender te horen was, Nederland heeft een hoog oplopend diplomatiek conflict met Iran. De Iraanse ambassadeur in Nederland is op het matje geroepen en minister Blok heeft de Nederlandse ambassadeur uit Teheran teruggeroepen. Dit allemaal uit protest tegen de uitwijzing door Iran afgelopen zondag van 2 Nederlandse diplomaten. Hetgeen weer een reactie was, blijft u er even bij, op de uitwijzing door Nederland van Iraanse diplomaten, omdat Iran volgens Nederland betrokken was bij 2 moorden in Almere en Den Haag. Heeft Nederland gelijk in dit conflict? En is het dus waar dat het Iraanse regime in het buitenland actief tegenstanders liquideert? Over die vraag spreek ik met Peter Wijninga van het Haag Centrum voor Strategische Studies en Iran-deskundige en mensenrechtenactivist Bijan Moshaver. Meneer Moshaver, om met u te beginnen. U bent zelf ook gevlucht uit Iran. Die moorden in Nederland, hoe moeten we die zien? Zijn dat incidenten geweest? Zijn dat oude rekeningen van het Iraanse regime geweest? Of ja, is het meer een systematisch onderdeel van het buitenlands beleid van Iran?
Goedenavond. Deze aanslagen in Nederland moeten we in de verlengde van lange arm van de Iraanse Veiligheidsdienst in het buitenland zien. De tentakels van de geheime dienst van Iran reiken ver. Er zijn diverse bewijzen dat de Iraanse geheime dienst buiten Iran actief is en regelmatig mensen vermoord. Naar schatting zijn honderden dissidenten en journalisten sinds de revolutie van 1979 door leden van de Iraanse geheime dienst in het buitenland om het leven gebracht. Dus dit is niet een losstaande feit. Dit is gewoon continuïteit van het beleid van het Iraanse regime. Maakt het ook niet uit wie die mensen zijn. Die mensen kunnen journalisten zijn, intellectuelen zijn of lid van de oppositie. Het regime vermoordt ze gewoon in het buitenland. Dus zelfs Iraniërs buiten Iran zijn niet veilig.
Peter Wijninga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, wat denkt u?
Goedenavond. Ja, ik denk dat ook. Sinds 1979 zie je een hele reeks van moorden in het buitenland, ook in Europa en zelfs in Amerika, op Iraanse dissidenten, oppositieleden of activisten, in ieder geval tegenstanders van het huidige regime. En de 2 moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden, die passen in dat patroon, ja.
Nederland zei dat Iran betrokken was bij die moorden in Almere en Den Haag nadat de autoriteiten in Frankrijk en Denemarken ook Iraniërs hadden opgepakt, hè, die aanslagen zouden hebben willen plegen.
Ja, ja,
U noemt voorbeelden in Amerika. Zijn er nog meer voorbeelden te noemen?
Nou ja, eigenlijk door heel Europa wel heen, hoor. Ik denk dat de meeste moorden in Europa gepleegd zijn omdat men het makkelijkst in Europa binnen kan komen. Dat heeft overigens niks met open of gesloten grenzen te maken, maar gewoon, dat is dichterbij dan Amerika. En men kan er makkelijker, heimelijker binnenkomen. De aanwijzingen die zijn er natuurlijk heel duidelijk. De AIVD heeft dat heel duidelijk genoemd. Ik denk ook op basis van wat men met buitenlandse diensten heeft gecoördineerd in het delen van informatie. Dan gaat er een patroon zichtbaar komen waardoor, zoals de inlichtingendienst dan zegt, het zeer aannemelijk wordt dat zoiets is gebeurd.
En hoezo maakt het dan maakt die optelsom van al die incidenten het dan een onderdeel van een gecoördineerd systeem?
Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Zegt uw andere spreker eigenlijk ook wel. De Binnenlandse Veiligheidsdienst van Iran heeft inderdaad een lange arm. Die kan daar verschillende operators voor gebruiken. Die mogelijk al in het Westen aanwezig zijn. En die worden dan opeens actief en gaan aan de slag. Zodra een doel zeg maar in zicht is. En inderdaad, het maakt niet zoveel uit wie dat zijn. Als het maar mensen zijn die zich tegen het huidige Iraanse regime hebben gekeerd. Kun je al heel snel op de dodenlijst komen.
Meneer Mojaver, gebeurt het ook, laten we zeggen het muilkorven van oppositieleden, gebeurt dat ook nog op andere manieren? Want dit is natuurlijk wel de ultieme vorm van tegenstanders de mond snoeren.
Eigenlijk, zover ik weet en op de hoogte ben, het Iraanse regime probeert de oppositie en dissidenten onder druk zetten. Dus door familieleden oppakken en ze onder druk zetten om te bellen, om te dreigen dat ze niet mogen actief zijn in het buitenland. Allerlei gewoon psychische onderdrukkingen, zodat zij onder druk staan en niet kunnen naar buiten brengen wat gebeurt in Iran of wat met hun familie gebeurt. Er zijn talloze voorbeelden.
Merkt u het zelf ook nog steeds?
Ja, eigenlijk, ik ben altijd op mijn hoede. Je weet het niet, want het regime tot nu toe meer dan 230 aanslagen in 21 landen gepleegd. Dus dat zegt al genoeg. Iraniërs zijn op hun hoede waar ze ook zijn, want het regime is niet te vertrouwen. En daarom pleit ik ook jaren voor een eendadige, krachtige signaal vanuit de EU richting het regime in Iran. Want je kunt niet als Nederland een kleine land een vuist maken, tenzij dat in het kader van de EU echt als een serieuze buitenlands partner van Iran, staat onder druk, internationaal, staat geïsoleerd. En na terugtrekking van Trump, Iran heeft de EU hard nodig. Dus daarin kan de EU een belangrijke rol spelen en deze lijn kan doortrekken, zodat Iran kan duidelijk gemaakt worden dat de dissidenten en oppositiemensen en activisten in het buitenland mogen niet door het regime vermoord worden. Dat is helder en duidelijk.
Wat zou de EU moeten doen dan, volgens u?
Gewoon een sterke signaal, zowel economisch, want Iran heeft hele hechte banden met de EU. De EU probeert een ander financiële systeem op te zetten, zodat zij de sancties van de Amerikanen omzeilen. Dus zonder medewerking van de EU en steun van de EU, Iran zal eigenlijk niet meer in staat zijn om te kunnen functioneren. Buitenlandse handelsbedrijven. Dus in onderhandelingen met Iran, dit moet als een eis op de tafel gelegd worden, zodat zij weten, oké, dit kunnen we niet verder voortzetten zonder consequenties.
Meneer Weininga, wat vindt u? Ik wil even naar meneer Weininga, meneer Mojaver. Wat vindt u, meneer Weininga?
Ja. Sancties door de EU? Ja, die heeft al sancties van kracht verklaard eigenlijk. Dankzij die sancties is bijvoorbeeld de Nederlandse handel met Iran ook redelijk beperkt. Iran hoort nog wel bij de top 50 van de landen waar Nederland mee handel drijft, maar staat wel op plaats 49 daarbinnen. Dus zo groot is het handelsvolume niet met Iran. Het is wel natuurlijk zo. Dat is een, denk ik wel ook een soort van breekijzer. Iran rekent erop, hoopt erop, dat de Iran-deal door de Europese landen die daarbij betrokken zijn overeind wordt gehouden. De Europese Unie speelt daar een belangrijke rol in. Dus daar heb je mogelijk wel een middel om druk uit te oefenen op Iran. Van pas op, hè. Ik bedoel, als jullie te ver gaan en door blijven gaan met het moorden, dan kan het zo zijn dat wij onze handen ook van die deal aftrekken. En dan is Iran toch wel in zwaar weer.
Ja, de keerzijde daarvan is natuurlijk het risico dat Iran verder gaat met alsnog het ontwikkelen van kernwapens.
Ja, kijk, en dat is nou diplomatiek, om al die dingen, de pro's en cons tegen elkaar af te wegen en dan een wel overwogen keuze te maken. Maar vooral ook met het regime te blijven communiceren daarover.
Dat wel.
Ja, zeker. Ja. Dat moet je absoluut doen. Kijk, wat er nu gebeurd is, twee Nederlandse diplomaten uitgewezen. Nou, dat is een beetje oog om oog, tand om tand met wat we vorig jaar hebben gedaan. Ze hadden het ook zwaarder kunnen aanzetten door bijvoorbeeld vier diplomaten uit te wijzen. Dat is een duidelijk signaal van, we pakken jullie zwaarder terug. Nederland heeft nu de ambassadeur teruggeroepen voor overleg. Dat is ook weer een redelijk zwaar diplomatiek signaal naar Iran toe. Dat wil niet zeggen dat de ambassadeur in Nederland blijft. Maar er zal natuurlijk wel hier bepaald worden hoe Nederland zich in de komende tijd gaat opstellen tegenover Iran. En Nederland zal daar ook binnen de Europese Unie denk ik, overleg over plegen, zodat daar mogelijk een gezamenlijk standpunt gaat ontstaan. En ja, dan zal mogelijk ook die link worden gelegd met de deal. Dus ja, dan kan Iran wel zeggen van dan gaan wij toch weer rustig atoomraketten bouwen. Maar zo makkelijk zit het natuurlijk niet. Dus ja, dit is een kwestie van wikken en wegen, blijven communiceren en proberen toch op een of andere manier tot elkaar te komen. Wel met die verstanden dat Iran zich minder bezighoudt met dit soort aanslagen.
Staat genoteerd. Heel hartelijk dank voor jullie commentaar. Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies en Iran-deskundige en mensenrechtenactivist Bijan Moshaver.
Bureau Buitenland.
Op vakantie naar Israël? Nou, dan kan het zomaar zijn dat je terechtkomt op een land van een Palestijn die daar is weggejaagd. Tenminste, als je een appartement reserveert via Airbnb. Na druk van mensenrechtenorganisaties, vooral door Human Rights Watch, besloot het bedrijf eind vorig jaar te stoppen met het aanbieden van huizen in illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Collega Michelle Salomons zocht uit of er een paar maanden later al iets is veranderd en of andere verhuurplatforms het voorbeeld volgen.
On most vacations, you take a trip. But in Israel, you'll take a journey you'll never forget.
TripAdvisor offers you millions of real travelers' reviews and opinions, then checks hundreds of websites.
With 2 million choices in homes and apartments, we've got a home for you too. Booking.com. Booking.yeah.
We have a 6 units that we rent periods of time.
We hebben 6 kamers die we verhuren. 6 prachtige kamers.
It looks like an hotel. Very nice.
Dit is Sydney. Zij verhuurt haar huis in een van de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever sinds een jaar via Airbnb en Booking.com.
In a cheap price, then in Jerusalem, then Tel Aviv.
Het is een hele mooie plek hier voor toeristen. En ons huis lijkt net een hotel, maar dan voor een zacht prijsje. En we zitten hier ook dicht bij Jeruzalem en Tel Aviv. Het is Bijbels land hier.
2 internationale NGO's, Human Rights Watch en Amnesty, roepen op om huizen in bezet gebied, zoals die van Sydney, van verhuursites af te halen. Jan Kooi van Human Rights Watch.
Die illegale nederzettingen in Palestina zijn in zichzelf een oorlogsmisdaad. Dus als je op die plekken woningen aanbiedt, maak je daar mede schuldig aan. Er zijn gewoon regels wat betreft mensenrechten waar ook bedrijven zich aan te houden hebben. En dat zijn regels die zijn afgesproken binnen de Verenigde Naties en die ook worden onderschreven door Airbnb, Booking.com in hun eigen bedrijfsstatuten. Dus ja, daar baseren wij ons eigenlijk op. Airbnb en Booking.com die krijgen natuurlijk commissie op die verhuur. Dus ja, ze verdienen er in feite aan illegale praktijken. Op deze manier maken Booking.com en Airbnb zich ook medeschuldig aan het financieren van die illegale nederzettingen.
Make yourself at home, wherever you go. Belong anywhere with Airbnb.
Ik ben wel benieuwd naar wat bedrijven als Airbnb en Booking.com hierop zeggen. Maar het is bijna onmogelijk om ze te bereiken. Ze laten niks van zich horen of wijzen een interviewverzoek meteen af. In de tussentijd heb ik contact gezocht met Robert Serri.
Ik ben eigenlijk al heel lang betrokken bij dit conflict. Dat gaat terug tot mijn Nederlandse tijd als diplomaat. Maar ik daarna, en dat is misschien wel wat belangrijker, ben ik ook 7 jaar lang in Jeruzalem, nog tijdens de tijd van Ban Ki-moon, secretaris-generaal Ban Ki-moon, ben ik zijn vertegenwoordiger geweest voor het Midden-Oosten vredesproces.
Human Rights Watch en Amnesty die zeggen dus dat bedrijven zoals Airbnb bijdragen aan oorlogsmisdaden. Het klinkt best wel heftig, dus oorlogsmisdaden.
Ja. Dat klinkt mij ook nogal heftig. Maar voor het overgrote deel van de internationale gemeenschap vinden wij dat Israël nu al 70 jaar lang de Westbank bezet. Het is bezet gebied. Dat staat in resoluties van de Verenigde Naties. En als het bezet gebied is, dan is de 4e Geneefse Conventie daar ook op van toepassing. En die 4e Geneefse Conventie zegt allereerst dat je de bevolking in bezet gebied, die moet je goed behandelen. Maar het zegt ook heel expliciet dat je je eigen bevolking niet naar bezet gebied mag verplaatsen. Of dat je ook winst gaat maken uit bezette gebieden.
Ja.
Nou, dat is dus nu echt aan de orde. Alle bedrijven die actief zijn in nederzettingen doen op dat moment iets wat niet in overeenstemming is met het internationaal recht. En het enige sanctie die daar nu op staat, is dat er een differentiatiebeleid nu gevolgd wordt.
Dat wil zeggen dat producten of diensten uit bezet gebied nooit het label Israël mogen hebben, omdat de klant dan op het verkeerde been wordt gezet. iets dat bij verhuursites zoals Airbnb nog steeds gebeurt.
We zouden die producten ook kunnen verbieden. Doen we niet eens.
De nederzettingen zijn meestal afgesloten voor Palestijnen. Zo heeft Mahmoud bijvoorbeeld geen toegang tot zijn eigen land. Hij woont nu 30 kilometer van Sydney vandaan. In Galoet, een dorpje vlak bij de Palestijnse stad Nablus.
Mijn familie had duizenden vierkante meters land, maar we kunnen er niet meer bij. Het leger houdt ons tegen. We hebben er allemaal tegen geprocedeerd. Eerst mijn opa, toen mijn vader en nu ikzelf. Want die bezetting is illegaal. Ze hebben de grond niet gekocht, maar met geweld ingenomen. En dat Airbnb en Booking.com hier nu huizen aanbieden, ja, dat gaat over onze ruggen. Het is ons grondgebied. Maar we kunnen helaas niks hiertegen doen.
Maar een van die vier organisaties heeft nu aangekondigd om haar beleid te veranderen. Jan Kooi van Human Rights Watch.
Nou, een dag voor publicatie van het rapport over Airbnb maakte Airbnb bekend dat ze zouden stoppen met listings in de bezette Palestijnse gebieden. Precies wat wij willen.
En Booking.com?
Booking.com nog niet, helaas. Booking.com heeft nog steeds de advertenties niet van de website gehaald. Ze hebben ons rapport gelezen en ja, wij proberen hen op allerlei manieren te benaderen om ervoor te zorgen dat ze die advertenties ook offline halen, net zoals Airbnb.
Expedia heeft laten weten ook niks te gaan veranderen. En TripAdvisor heeft helemaal geen reactie gegeven. Alleen Airbnb past het beleid dus aan. Wat vindt Sydney van die beslissing?
I think it's a mistake. It'd be a mistake to do it.
Ik denk dat het een vergissing van ze is.
It's part of Israel.
Omdat het een deel van Israël is. Of ze dat nu willen of niet. Mensen komen hier toch wel naartoe. Airbnb is alleen een platform. En als we ons tegen hun beslissing kunnen verzetten, dan doen we dat. We hebben toch wel klanten.
En heeft u al iets gehoord van Airbnb?
No, not mine.
Nee, niks. We hebben nog niks van ze gehoord. Van niemand eigenlijk.
Travel is a force for good.
Ondanks alle ophef en toezeggingen van Airbnb is er na 3 maanden nog steeds niks veranderd. Onder het kopje Israël kan ik nog gewoon huizen in bezet gebied reserveren.
Nou ja, Airbnb zegt dat het tijd nodig heeft om alles weg te halen. En dat begrijpen we ook wel. Het is een complexe site, een complexe organisatie. Dus er gaat wat tijd overheen. Maar ze hebben onlangs nog herbevestigd dat ze inderdaad de advertenties gaan verwijderen.
Hoe lang denk je dat het gaat duren?
Ja, liever vandaag dan morgen natuurlijk. Maar we hebben niet echt een keiharde datum afgesproken met Airbnb.
No matter which other destinations are on your list, what you see, touch and feel in Israel, you'll never experience anywhere else. Begin your journey to Israel now.
U hoort een reportage van Michelle Salomons.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Grote kans dat u het vroeger ook heeft gedaan of op het punt staat te doen. Vrijwilligerswerk of stage lopen in een ontwikkelingsland. Jaarlijks pakken duizenden hoopvolle burgers uit het Westen het vliegtuig met het doel om enkele weken of maanden tot hulp te zijn in minder bedeelde oorden. Het is een fenomeen dat bekend staat als vrijwilligerstoerisme. Maar hoe zinvol zijn deze goed bedoelde buitenlandse ervaringen voor de lokale bevolking? Wat kun je wel en wat moet je zeker niet doen? Medisch antropoloog Judith van der Kamp promoveerde op dit onderwerp en heeft nu een gids geschreven voor toekomstige weldoeners in het buitenland. De derde wereld op je cv. Hartelijk welkom, Judith.
Dankjewel.
Ja, het nut of de zinloosheid van de westerse weldoener in ontwikkelingslanden. Ja. Wanneer dacht je, hier moet ik induiken? Hier moet ik onderzoek naar doen?
Nou, lang geleden eigenlijk. En ik weet nog precies de dag. Dat was namelijk 4 augustus 2006. Toen was ik zelf masterstudent medisch antropologie. En op zoek naar een onderwerp om verliefd op te worden. Hè, gefascineerd mee te raken. En toen stond op de voorpagina van de Volkskrant een artikel waarin tropenartsen de noodklok luiden. Over de wat zij noemen de eendagsvliegen onder de weldoeners. Dus het zijn dan mensen die voor een korte periode, denk aan een paar weken of maanden, naar een ontwikkelingsland gaan om goed te doen. In hun ogen. Mm-hmm. En de tropenartsen, hè, dat zijn natuurlijk mensen die jaren in de tropen hebben gewoond, soms met hun gezin. En zij merkten soms pas na jaren dat ze zelf fouten hebben gemaakt. En nu zien zij dus de mensen die voor een korte periode gaan ook die fouten maken, behalve dat ze het zelf vaak niet doorhebben, omdat we dan weer terug op de bank zitten in Nederland.
Toen dacht je, hier moet ik verder induiken.
Ja, fantastisch voer voor antropologen.
Je ging naar Ghana en je ging naar Cameroen.
Ja.
Laat ik eerst zeggen, want het gaat om heel veel mensen. Hè. 9000 mensen per dag die uit westerse landen naar Azië, Afrika, Zuid-Amerika trekken. Ja. Kun je een. Kijk, want het idee is dan vaak dat zo'n westeling dan als een olifant door een porseleinkast banjert. Mm. Heb jij dat ook meegemaakt? Kun je daar voorbeelden van geven?
Ja, nou, om te beginnen kon ik dat niet geloven. Hè. Toen ik het zelf in de krant las, dacht ik ook. Mensen gaan er met de beste bedoelingen heen. Hoe kan dat meer kwaad aanrichten dan goed? Mm-hmm. En toen ik naar Ghana ging, ben ik voor 2 maanden gegaan als student. En toen, ik was natuurlijk ook zelf een blanke witneus die eventjes ziekenhuis in, ziekenhuis uit, in 7 ziekenhuizen ging rondkijken. En je ziet dat er heel veel goed gaat, maar er gaat ook heel veel mis. Dat viel me toen al op. Alleen kon ik er toen niet langer induiken. En ben ik in de afgelopen jaren 2 jaar in Cameroen geweest om op 1 plek te blijven. En ook meer een relatie op te bouwen met de locals. En wat er bijvoorbeeld misgaat, is dat donaties niet gebruikt worden. Het komt voor dat mensen weer terug zijn naar Nederland en dat ze soms wel weten dat hun donaties zijn verkocht, maar niet weten waarom. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er vaak aan het weeshuis bij het ziekenhuis waar ik onderzoek deed knuffels gegeven werden en speelgoed voor de kinderen. En dat werd dan, als ze weer vertrokken, verkocht om daar melkpoeder van te kopen voor de baby's die geen moeders meer hebben en geen moedermelk kunnen drinken. Dus zo zie je dat je heel vaak geen zicht hebt op wat er gebeurt achter de schermen. En waardoor wij dus als Nederlanders weer terugkomen, vaak met heel veel vragen en soms ook een involledig beeld over onze eigen inzet en wat dat voor effect heeft gehad.
En zijn mensen ook zijn ze wel goed voorbereid die weggaan, die daarheen gaan, die dit vrijwilligerswerk doen? Ik vraag het omdat ik een nogal bizar voorbeeld las in je boek. Een Duitse student die voor 3 maanden naar Cameroen was gekomen en 36 voorverpakte hamburgers mee had genomen.
Ja.
Of de mail die aan de directeur van het ziekenhuis in Ghana werd gestuurd van een Zwitsers meisje dat vroeg, slapen jullie in bomen of in kamers? Toen dacht ik, zo'n ziekenhuisdirecteur wens je zo'n vrijwilligster niet toe.
Nee, dat klopt. Ja, kijk, dit soort voorbeelden zijn er inderdaad ook. Het is soms, en dat begrijp ik ook wel weer, voor mensen ontzettend moeilijk om je voor te stellen hoe het daar is.
Mm-hmm.
Zelfs ik had dat toen ik als student antropologie naar Ghana vertrok. Dat ik in de dagen voorafgaand aan mijn vlucht ook dacht van, maar wat als ik word ontvoerd door grote zwarte mannen op paarden. En aan een boom wordt gehangen in de woestijn. Het is maf, maar we zitten nou eenmaal hier in de westerse samenleving en we hebben nou eenmaal heel veel aannames en stereotypen. Type beelden waar we ons soms niet van bewust zijn. Maar het is inderdaad gênant voor de mensen daar. De vragen die we soms stellen, de beelden die we soms hebben.
En wat doe je er tegen?
Ja, wat doe je er tegen? Nou,
want je boek is een gids.
Ja. Ja, klopt.
Een adviesboek.
Ja, ja, want mijn proefschrift, dat wordt een verhaal van, nou ja, dit gaat er goed, dit gaat er mis. Dit boek is geschreven omdat ik heel graag zou willen laten zien hoe je met een opener blik naar de tropen kunt gaan. En opener kunt kijken. Meer vragen stellen, waardoor je zelf meer zicht krijgt op de situatie daar. Dus het idee is niet
tips.
Dat...
Ben ik wel benieuwd naar meteen.
Ja, precies. Maar het idee is dus niet dat ik het antwoord geef, maar dat je zelf beter achter die antwoorden kan komen. Een tip is bijvoorbeeld om te vragen naar kledingvoorschriften als je in een bepaalde setting bent. Bij een school of in een ziekenhuis. Het gebeurt vaak dat westerlingen op slippers komen. Want dat slippers horen bij de tropen. We doen slippers aan. Soms de mannen ook korte broeken. De meisjes korte rokjes. En je hebt niet door hoe verschrikkelijk ongepast dat kan zijn. Zeker in een hiërarchische setting. Waarin mensen veel respect hebben voor een verpleegkundige, voor een docent of voor een arts, wie je dan ook bent.
Heb je dat daar ook gezien?
Absoluut. Ja. Ja. Het gebeurt veel en het lijkt een lullig foutje, maar het is iets waarmee je echt respect kunt tonen door niet slippers te dragen, maar bijvoorbeeld zwarte schoenen. Die kledingsvoorschriften, daar houden de lokale betrokkenen zich ook aan. Dus het is niet moeilijk om dat goed te doen.
Heb je nog een voorbeeld?
Nog een ander voorbeeld. Ja, qua donaties. Wij vullen vaak in wat goed is voor mensen. Terwijl als je daar vraagt aan iemand waar behoefte aan is, is het veel makkelijker om een gerichte donatie te geven die goed van pas komt en die dus niet in een laadje verdwijnt.
Je beschrijft verschillende voorbeelden uit je eigen verleden, uit je eigen ervaring ook. Heel moedig dat je dat ook gewoon durft te vertellen en durft op te schrijven.
Moed, vind ik.
Maar zijn dit nou, vroeg ik me af, zijn dit nou incidenten of is dit de regel? Dat soort voorvallen.
Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk ook vaak hartstikke goed. Maar ik denk wel, en dat zie ik echt bij veel mensen, die stereotype aannames, die hebben we. En die stoppen we vaak weg. Hè? Die voorverpakte hamburgers die student meenam, dat is ook uit angst en een beetje onzekerheid voor wat ga ik meemaken. En ja, dus ik denk dat iedereen die dit boek leest wel een aantal tips ter harte kan nemen. Zo van, nou, daar kan ik wel wat mee. Mm-hmm. Dus ook niet alleen de mensen, de studenten die voor het eerst naar een ontwikkelingsland gaan, maar ook mensen die veel reiservaring hebben. En toch nog iets kunnen hebben aan dit boek om beter te reflecteren.
En zou het helpen om langer daar te blijven in plaats van een paar weken om zelf het avontuur te beleven, zeg maar?
Absoluut, ja zeker. Maar ik merkte wel zelf, ik ben dan 2 jaar op 1 setting geweest en ik heb nu het idee dat ik een beetje doorkreeg hoe de cultuur in elkaar zit, maar ja, dat is nog steeds hartstikke kort. Dus ik denk nog meer dan de duur van een verblijf is het belangrijk dat je met een bepaalde mentaliteit en een open blik gaat.
Ja, ja.
Ja.
Zijn er al, je boek verschijnt morgen?
Ja, verschijnt morgen.
Dus je kunt nog niet zeggen hoe erop is gereageerd, of er al potentiële vrijwilligers zijn geweest die hebben gezegd, ik heb wat aan dit boek.
Nee, ja, dat gaat komen, ja. Hoop ik natuurlijk. Gaan we zien.
Heel veel dank voor je komst, medisch antropologe Judith van der Kamp. Ja, bent u dus of kent u zo'n toekomstige weldoener, die gids De Derde Wereld op je cv verschijnt morgen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Dit was Bureau Buitenland. Zo dadelijk meteen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt de componist Misha Hamel over zijn nieuwe opera Caruso a Cuba. Maar eerst het NOS Journaal.
NPO